Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Reeds vele malen hoorde u bloemlezingen genomen uit de vele korte homilieën die Paus Franciscus houdt 's morgens tijdens de heilige mis die hij opdraagt in de kapel van het Santa Marta-huis waar hij woont. Korte, maar rake woorden en vooral op een spontane, eenvoudige wijze begrijpelijk voor iedereen. En deze paus doet heel veel denken aan een gewone dorpspastoor. En ik dacht eerst voor vandaag verder te gaan zoeken tussen al deze homilieën, maar eigenlijk bestaan er ook homilieën, toespraken of geschreven brieven van onze paus, maar uit de periode voor zijn pauskeuze. Dus als kardinaal Bergoglio, aartsbisschop in Buenos Aires. En uiteindelijk volledig in de lijn en de wijze zoals hij ze vandaag als paus weergeeft. Dus we gaan even verder terug in de tijd, maar de inhoud blijft actueel, zelfs zeer actueel. En we weten hoe onze paus een groot belang hecht aan het evangeliseren in de periferie en om niet te blijven zitten als christen in onze luie sofa. Wel, deze ingesteldheid had hij reeds duidelijk als aartsbisschop. En zo sprak hij op 25 augustus 2011 de aanwezigen toe op een regionaal congres over de stadspastoraal in Buenos Aires met als thema God leeft in de stad. En ik citeer. Het geloof leert ons dat God in de stad leeft. Doorheen de vreugde, verzuchtingen en verwachtingen, maar ook doorheen het lijden en de pijn van de stad. Wij moeten steeds kijken naar de stad met de blik van een gelovige en van een herder. In een grootstad leven allerhande maatschappelijke categorieën, gaande van de geboren stedelingen, over inwijkelingen, vreemdelingen, mensen zonder papieren, ouderen, zieken en daklozen zonder enige sociale zekerheid. Een gelovige blik ontdekt dan de mens in de stad en herschept de stad. En kardinaal Bergoglio vervolgde: laten we kijken naar Jezus als hij in een stad komt. En dat leren we uit het evangelie, wat een ontmoeting met Jezus concreet kan teweegbrengen bij de mensen. En hij haalde een passage naar boven met de belastingontvanger voor de Romeinse bezetter Zacchaeus. En ik citeer: wanneer Zacchaeus verneemt dat Jezus in de stad is, ontwaakt in hem het verlangen Jezus te zien. En hij haast zich om in een boom te klimmen. Het geloof bewerkstelligt dat Zacchaeus ophoudt een mens te zijn die handelt vanuit eigenbelang en eigen gewin. Hij wordt een burger die nu rechtvaardig en solidair wil handelen ten overstaan van zijn medemensen. En de paus geeft nog een ander voorbeeld. Dan is er ook bijvoorbeeld, of de kardinaal geeft nog een ander voorbeeld, dan is er ook bijvoorbeeld de vrouw die lijdt aan een bloedziekte en die in geloof het kleed van Jezus aanraakt en dit te midden van een grote menigte. En zij ontvangt van Jezus een liefdevolle blik en respect. In de Joodse samenleving kon ze alleen op minachting en uitsluiting rekenen, omdat ze door haar ziekte als onrein werd beschouwd. Maar doorheen de ontmoeting met Jezus en haar geloof kan deze zieke vrouw opnieuw burger worden en opgenomen worden. En kardinaal Bergoglio vervolgde: de ontmoetingen met Jezus zijn vruchtbare ontmoetingen. De Heer gaat voorbij en hij doet het goede. Mensen worden door contact met Jezus opnieuw opgenomen in het echte volle leven en door een groeiend geloof en leven verbeteren ze het leven rondom hen in de stad. Als we naar de stad kijken, maar met de ogen van het geloof, ontstaat er niet de bekoring om niet te kijken, om niets te willen zien. En zo is er het huichelachtige niet zien van de fariseeën. Een blik vanuit het geloof beschouwt de mens als een levend subject, als volk van God onderweg en niet als een object. En hij vervolgt: we moeten steeds de mens benaderen vanuit de ogen van het geloof. En het geloof bevrijdt ons van veralgemeningen. Het geloof doet verlangen om naar Jezus te kijken. En zo benadrukte kardinaal Bergoglio, maar ook later als paus, hoe we met evangelisatie kunnen herbeginnen, maar op de eerste plaats vanuit deze ontmoeting met Christus. En niet voor eerst vanuit een confrontatie met ethische standpunten. En de kardinaal legde dan uit dat er enerzijds wel de waarheid is en dat we anderzijds vaststellen dat er een andere weg is die een bepaalde persoon die je ontmoet inslaat. Dit betekent niet dat je zomaar dat alles aanvaardt, maar wel dat je het nodige geduld opbrengt om de ander te helpen groeien en dat je de ingeslagen weg die een medemens bewandelt toch niet direct gaat veroordelen. De blik van de liefde is barmhartig, is nabij en zoekt naar de waarheid om dan de echte remedie te vinden. En de blik van de liefde werkt als gist. En deze gist laat al het goede vermeerderen, waardoor dan het kwaad kan veranderen in goed en problemen in mogelijkheden. En kardinaal Bergoglio gaf toen als besluit 3 concrete handelingen. Ten eerste, wij moeten uit onze beschermde ik-situaties willen treden en de anderen nabij komen. Onze blik moet open en transcendent zijn en naar de anderen uitgaan. Tweede concrete handeling, gist en het zaad van het geloof openbaren zich in getuigenis en zo zullen we zelf ook gelukkig zijn. En derde handeling, de begeleiding moet met geduld gebeuren en de grenzen van de anderen respecteren. Tot daar een stukje uit de toespraak van 25 augustus 2011 van kardinaal Bergoglio over de stadspastoraal in zijn stad Buenos Aires.
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer in mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Sterk door uw geest, schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen hier geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Beste vrienden, deze keer overlopen we dus niet de homilieën van onze paus, maar wel toen hij nog kardinaal was in Argentinië. We ontdekken hoe hij toen reeds een uitzonderlijk belang hechtte aan het naar buiten treden in de samenleving om te evangeliseren. Een volgende uitspraak houdt stevig verband met het voorgaande en vormt een zeer goede concrete aanvulling. Het komt uit een interview die hij gaf aan Vatican Insider in februari 2012, dus een jaar voor zijn pauskeuze, en ik citeer enkele passages. Wij moeten resoluut naar buiten gaan en naar de rand snellen. En we dienen ons te hoeden voor een geestelijke verzwakking van een kerk die helemaal opgaat in haar eigen wereld. Wanneer een kerk zo evolueert, dan wordt ze ziek. Natuurlijk, als je de straat opgaat, dan neem je het risico dat er ongelukken gebeuren. Maar een kerk die al te zeer op zichzelf betrokken blijft, zal snel oud worden. En indien ik zou moeten kiezen tussen een gewonde kerk die de straten opgaat, en anderzijds een zieke, teruggetrokken kerk, dan zou ik beslist kiezen voor de eerste gewonde kerk. En de kardinaal vervolgde toen: we mogen niet enkel een kerk zijn die verwelkomt en onthaalt, maar we moeten ook proberen een kerk te zijn die naar buiten treedt en die gaat naar mannen en vrouwen die niet deelnemen aan het parochieleven, die daar niet veel van af weten en die er ook onverschillig tegenover staan. En we moeten geloofsactiviteiten organiseren, op publieke plaatsen waar veel mensen samenkomen. We moeten bidden, de mis vieren en aan korte voorbereiding het doopsel aanbieden. Dit is de manier waarop het eraan toe moet gaan, aldus kardinaal Bergoglio. In datzelfde jaar, 2012 in oktober, bij de start van het jaar van het geloof uitgeroepen toen door paus Benedictus XVI, met zijn brief die de titel draagt van Porta Fidei, of de deur van het geloof, schreef kardinaal Bergoglio. Een steeds meer voorkomende ervaring in onze tijd is deze van de gesloten deur. Dit terwijl in de shoppingcentra de winkels hoe langer en hoe meer geopend zijn, blijven de deuren van onze woningen en de deur van ons hart veel meer gesloten. Het beeld van een open deur, dat staat voor licht, vriendschap, vertrouwen, vrijheid en vreugde. En we hebben deze waarden zo hard nodig, want een gesloten deur verdeelt, verstart ons, brengt scheiding en wantrouwen. En onze paus toen als kardinaal verwees naar de handelingen van de apostelen en specifiek naar hoofdstuk 14, vers 27. Daarin vertellen ons Paulus en Barnabas wat God doorheen hen tot stand heeft gebracht bij de heidenen. God heeft voor de heidenen de deur naar het geloof geopend. Het initiatief komt steeds van God en hij verlangt dat niemand uitgesloten wordt. We kunnen lezen in het boek Openbaring hoofdstuk 3. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en wij zullen met elkaar aan tafel gaan. En de kardinaal vervolgde: het geloof is een genade, een geschenk van God. Het geloof groeit en versterkt zich enkel aldoende. Een groeiend geloof doet de liefde groter worden, omdat zij haar bron en oorsprong vindt in God. En deze noodzakelijke genade heeft een naam. En deze naam is Jezus, zoals Johannes schrijft: niemand komt door de Vader tenzij door hem. Of zonder Christus is er geen weg naar God. Het is Jezus die klopt aan de deur van ons hart. Laten we, zoals de Emmausgangers, de deur van ons hart openen en geen angst hebben. Laten we Jezus vragen bij ons te blijven, zodat we via de deur van het geloof kunnen binnentreden. En diezelfde Heer Jezus zal ons laten begrijpen waarom we geloven. Zo zullen ook wij opstaan om het geloof te gaan verkondigen aan weer anderen. Een volgeling van Christus, kind van de Heilige Kerk, aldus kardinaal Bergoglio, mag nooit denken dat geloven een privé aangelegenheid is. En dit was Adiemus, dat vertaalt laten we gaan. En zo komen we bij een brief die kardinaal Bergoglio schreef aan de catechisten. En dit was ook naar aanleiding van het jaar van het geloof die startte een maand later in oktober 2012, waarbij paus Benedictus XVI de gelovigen uitnodigde door de deur van het geloof te gaan. Het eerste deel van die brief voor de catechisten komt goed overeen met wat we reeds doornamen in de vorige toespraak. Dus het naar buiten treden op de vraag van Jezus die verklaarde: ik sta voor de deur en ik klop, en als iemand zijn deur opent, kom ik bij hem binnen. En de genade en de kracht ertoe komen enkel van Jezus. Zo zullen ook wij, als we dicht bij hem zijn, opstaan om het geloof te gaan verkondigen aan weer anderen. In die brief gaf de kardinaal als voorbeeld Maria. En zo kunnen we lezen: we moeten of we mogen niet vergeten dat de eerste christelijke missie was gekenmerkt door een bezoek. Maria vertrok snel en vervuld van de geest. Maria bleef niet staan bij het vernemen dat haar familielid Elisabeth zwanger was. Ze luisterde met haar hart. En dit impliceerde een onthechting door niet op zichzelf gericht te blijven, maar juist het tegenovergestelde te doen. Haar ja-woord van Nazareth werd veranderd in een ja dat overeenkomt met daden. Dat bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth leert ons een houding die we zouden moeten navolgen: de nabijheid. Er is niets dat meer tegen de Heilige Geest ingaat dan zich op te sluiten. Als we niet door de deur van het geloof gaan, gaat de deur dicht, sluit de kerk zich, trekt het hart zich terug en wordt het charisma van het geloof opgedroogd en ranzig en is de evangelisatie niet langer besmettelijk. Ze heeft dan haar geur verloren en wordt dan ook vaak een oorzaak van schandaal en vervreemding voor velen. En kardinaal Bergoglio riep de catechisten ook toe om, zoals de apostel Paulus schrijft: verheug u altijd in de Heer. Mogen de catechese die jullie met zoveel liefde dienen, gekenmerkt worden door die vreugde. En overvloeiend van vreugde door deze ontmoeting, probeert de leerling zijn vreugde te delen naar allen. En dit leren de christenen uit een persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus Christus. En de kardinaal rondde zijn schrijven aan de catechisten af met het volgende: ik moedig jullie vandaag aan. Leef dit ambt met passie, met enthousiasme. Dat wil zeggen dat je God in je draagt. Dan komt er een goddelijke inspiratie in ons binnen, die onze persoon gebruikt om zich te manifesteren. Enthousiasme is de ervaring van een actieve God in mij om geleid te worden door zijn kracht en wijsheid. Het is Jezus' geschenk aan ons met Pinksteren, met de Heilige Geest. Dat enthousiasme is een genade, een diepgaande transformatie die gebaseerd en gesteund is op een aanwezigheid, op Jezus, die ons ooit roept om hem te volgen en die vandaag opnieuw met ons gaat om onze angsten te veranderen in vurigheid, onze droefheid in vreugde, onze opsluiting in nieuwe bezoeken. Er bestaat een afbeelding van Maria, hulp der christenen, waarop staat: Maria, jij die geloofde, help mij. Mogen zij ons helpen om trouw te blijven aan de oproep van de Heer. Mogen Jezus jullie zegenen en mogen de Heilige Maagd over jullie waken. Aldus kardinaal Bergoglio in een brief aan de catechisten.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, we overlopen deze keer geen homilieën van onze paus vanuit het Santa Marta-huis tijdens de ochtendmis, maar homilieën en of toespraken van onze paus toen hij nog aartsbisschop was van Buenos Aires. En daar ontdekken we al ten volle dezelfde wijze van onderrichting zoals hij vandaag als paus toepast. En we overliepen reeds zijn aansporingen om niet in onze luie zetel te blijven zitten, maar de periferie in de samenleving, in de steden op te zoeken. En hij spoort ons aan om mee te stappen met een medemens, zelfs al gaat deze persoon niet helemaal op de weg van de waarheid, en dus raadt hij ons aan de ander niet direct te gaan veroordelen. We moeten vooral met een barmachtige blik van liefde en met geduld de ander helpen te groeien naar de waarheid. Om dus bij de waarheid toch te komen, maar met geduld. En die liefde vergelijkt hij met gist, waardoor het kwaad verandert in goed en problemen in mogelijkheden. Maar dat kan enkel als we dicht bij Jezus leven, waardoor we de genade daartoe ontvangen. En hij raadt ook ons aan om het met vreugde en enthousiasme te doen. Maar dit betekent niet, zoals hij verklaarde, dat je zomaar alles kan aanvaarden. En zo sprak hij in Buenos Aires, in een katholieke universiteit, in augustus 2011 het eerste regionale congres toe over stedelijke pastoraal. En daarin waarschuwde hij toch voor een houding van relativisme. En voor eerst vermeldde hij dat de stad vandaag relativistisch is. En dan bestaat de verleiding dat we het soms nodig vinden om ook de waarheid te gaan relativeren. Hij herhaalde wel dat we inderdaad niet mogen discrimineren en dat we iedereen moeten opnemen. We moeten de blik van de liefde cultiveren. En deze discrimineert niet omdat ze barmhartig is en de basis is van sociale vriendschap, van respect voor de verschillen, niet alleen economisch, maar ook ideologisch. Het is ook de basis van alle vrijwilligerswerk. Je kan mensen die uitgesloten zijn niet helpen als je geen inclusieve gemeenschappen creëert. Maar, vervolgde hij, het opnemen van mensen met hun eigen gezichten en namen betekent niet dat waarden gerelativeerd of antiwaarden gerechtvaardigd kunnen worden. In april 2012 sprak kardinaal Bergoglio een 5000 studenten toe, tijdens wat genoemd wordt de mis voor het onderwijs, aan de poort van de kathedraal. En dit was naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de creatie van de nationale vlag van Argentinië. En het motto was: wij dromen van Argentinië, wij vertrouwen op onderwijs. Het was een zeer interessante toespraak. En de kardinaal sprak dat het onderwijs op een pad moet lopen van harmonie tussen twee referentiepunten. Enerzijds de grens en anderzijds de horizon. En dit is nodig om kinderen op te voeden tot volwassenen. Een opvoeding die enerzijds enkel gericht is op een grens, dus op louter nee, dus op louter verboden, laat geen groei toe, of de groei is slecht. Maar anderzijds een opvoeding die louter horizon is, zonder enig referentiepunt, eindigt in een totale desoriëntatie, waarin dan alles kan en mag. En dit noemde de kardinaal het existentiële relativisme. Dat is een van de plagen, vervolgde hij, waar kinderen onder lijden. Het is een disharmonie die altijd duister is. En Bergoglio vroeg zich af of deze kinderen genoeg innerlijke harmonie zullen hebben om ons te ontvangen, zoals degenen die hen voorgingen in het leven. Of zullen ze in de saaiheid zitten en ons in een stinkende geriatrische afdeling houden die meer weg heeft van een vuilniswagen dan van een volkshuis? Zullen we in staat zijn om deze jonge mensen te redden, stelde hij zich de vraag. Maar reeds enkele jaren voordien, tijdens een toespraak aan de Katholieke Universiteit Santa Maria van Buenos Aires, had de kardinaal het ook reeds over dat relativisme. En hij zei toen het volgende:
Er zijn geen objectieve normen meer. Er is geen goed of kwaad. Er bestaat een subjectieve terugtrekking van waarden. Het is het koninkrijk geworden van de mening, maar zonder overtuigingen. Iedereen heeft evenveel te zeggen en iedereen heeft gelijk. Het is de cultuur van de schipbreuk. En tevens bekritiseerde hij toen de oppervlakkigheid van de media, waar slogans worden gebruikt om de meest waardevolle concepten te misvormen. En hij merkte ook op, uiteindelijk zeer juist, dat de moderniteit vandaag de dag niet langer een echte afkeer van religiositeit met zich meebrengt, maar die religiositeit ergens vervangt door een verwaterd theïsme. Het is te zeggen een geloof zonder genade. Theïsme is ergens een vaag geloof in hogere macht zonder duidelijke omschrijving wie of wat die God of zelfs de goden zijn. En dit is een proces, aldus Bergoglio, van het leegmaken van woorden die zo hun inhoud, hun gewicht en hun steun verliezen.
Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven, dan ook behield ik steeds hetzelfde vertrouwen, want ik weet al te goed dat die hoeveelheid aan fouten een druppel blijkt te zijn. Een druppel blijft te
moeten dus, verklaarde kardinaal Bergoglio en ook later als paus, naar buiten treden en meestappen met de medemens die we ontmoeten, zelfs al gaan we met deze persoon een tijdje mee op een weg die niet echt leidt naar de waarheid. Maar we moeten doordrongen zijn van de persoon van Jezus en zoals hij met vreugde en enthousiasme de anderen liefhebben, benaderen en helpen waar we kunnen. Maar er moet, zoals bij de opvoeding van kinderen, van de jeugd, een horizon zijn met een referentiepunt. De waarheid heeft uiteindelijk ook zijn rechten, anders vervallen we in een blijvend relativisme. En ik stel voor om af te sluiten met nog één toespraak te overlopen. In Argentinië wordt jaarlijks met een eucharistieviering het feest gevierd van de heilige Raimondo Nonato, die aanroepen wordt door zwangere vrouwen in goede of moeilijke omstandigheden, als ook door echtparen die graag kinderen zouden willen. In 2005 en 2009 hield onze paus, toen als kardinaal, een homilie voor deze boodschappers van het leven, zoals ze genoemd worden. Voor eerst benadrukte hij dat deze cultuur van het leven ook inhoudt om de kinderen die dan toch geboren worden ook te ondersteunen in alle fasen van hun leven. Men moet waken dat deze kinderen gezond kunnen opgroeien, een goede opvoeding genieten, gebaseerd op stevige morele principes. Elk kind moet begeleid worden, het ganse leven, maar ook in de pijnen, in de ziekten. Maar ook de oudere mensen, die de wijsheid van het leven betekenen en waar het levenseinde nadert. Deze cultuur van het leven kunnen we niet omhelzen als we onze wortels niet plaatsen in Jezus. Jezus is de meester van het leven. Hij noemde zichzelf de weg, de waarheid en het leven. En de kardinaal vervolgde: als je leest wat Jezus zegt, ik zend jullie als schapen tussen de wolven, dan heb je zin om aan de Heer te zeggen of te vragen: Heer, maar dit is toch een grap? Of hebt u geen betere plaats om ons naartoe te zenden? Maar wat Jezus ons zegt, maakt ons wel wat koud. Als jullie mijn boodschap verkondigen, zal men jullie vervolgen, jullie bespotten, men zal jullie overleveren aan de rechtbanken om jullie te doden. Het is een weg vol met wolven, en misschien zal het ons leiden naar de rechtbanken. En misschien worden we vermoord omdat we zorg dragen voor het leven. Een christen kan zich niet permitteren om naïef te zijn, zelfs dom te zijn. En de kardinaal vervolgde: wat houdt het kenmerk in van een christen? Dit is kunnen onderscheiden wie een wolf is en wie het schaap. Wanneer een wolf op ons afkomt, maar gekleed als een schaap, dan moet je ook kunnen snuiven en zeggen aan die wolf, gekleed in een schaap: kijk, je hebt de huid van een schaap, maar die geur die u uitstoot is dat van een wolf. En de kardinaal voegde er nog aan toe: Jezus zegt ons, opgelet. Er zijn mensen die deze cultuur van de dood in zich hebben. En hij gaf enkele voorbeelden. Dit kind in de moederschoot stoort het gezin. Oei, waarom? Laten we er ons van afmaken en het terugsturen naar de verzender. Of, dit kind dat ik hier thuis heb, ik heb niet de tijd om het op te voeden. Dat het dan maar opgroeit als onkruid in het veld.
en dat ander kind die niets te eten heeft, die geen schoentjes heeft om naar de school te gaan. Het is wel spijtig, maar ik ben niet de redder van de ganse wereld. Dat predikt de cultuur van de dood. Deze cultuur is niet geïnteresseerd in het leven. En Bergoglio stelde de volgende vraag. Herinneren jullie zich wie dat het eerst heeft gezegd? Wel, Kain zei, ben ik soms de behoeder van mijn broer? En dit is een criminele en dodelijke zin. Er zijn kinderen die groot worden met deze ingesteldheid. Maar de kardinaal eindigde toen met een positieve kijk op het leven. Zorg dragen voor het leven, zei hij, wat moois. Als je bijvoorbeeld een grootvader of een grootmoeder ziet die niet meer kan praten, die verlamd is en wiens hand wordt vastgehouden door het kleinkind of de zoon of de dochter, die door hen gestreeld wordt in stilte. Niet meer dan dat. Dat is zorgen voor het leven. Dat is het wat Jezus aan de Vader vroeg. Maak dat niemand die u mij gaf verloren gaat. En wij dragen zorg voor het leven, omdat Jezus voor ons leven zorg draagt vanaf de moederschoot. Maar Jezus geeft ons ook de kracht. Vooruit. Het leven geven is je hart openen, is het openbreken van tederheid en warmte naar de anderen. Tot zover paus Franciscus, maar toen nog kardinaal van Buenos Aires. Beste vrienden, vele gedachten om rustig te laten bezinken en om er concreet over na te denken. En we gaan eruit met de verrassende mededeling van onze paus bij zijn bezoek aan België op het einde van de Heilige Mis op zondag 29 september in het Koning Boudewijnstadion en die hij nadien herhaalde in het vliegtuig tijdens zijn terugreis naar Rome, namelijk over koning Boudewijn. En het past eigenlijk mooi in zijn toespraak tot de boodschappers van het leven die we zojuist hebben overlopen. En hij zei toen, de koning was een moedig man, omdat hij geweigerd heeft een moorddadige wet te tekenen en ontslag genomen heeft. En daar heb je moed voor nodig. Hij heeft ook daar een boodschap gegeven. Hij heeft dat gedaan omdat hij een heilige is. En de procedure om hem zalig te verklaren wordt in gang gezet. Beste vrienden luisteraars, dank voor het luisteren en wie weet wordt onze koning ooit de patroon van het ongeboren leven. Tot een volgende rots in de branding.
Il re è stato un coraggioso perché davanti a una legge di morte lui non ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, no? Anche lui con questo ha dato un messaggio alla Chiesa. E anche lui lo ha fatto perché era un santo. Quando uno è santo, il processo di beatificazione andrà avanti.
See you. you.